In 2 Korinthe 10 waren wij. Paulus zegt, we hebben al die wapens gereed om te wreken, te oordelen, vers 6, alle ongehoorzaamheid, enzovoort, opdat uw gehoorzaamheid zal vervuld worden. Of terwijl, wij doen dit terwijl uw gehoorzaamheid zal vervuld worden of zijn. Dat is het einde van vers 6. En daar waren wij gebleven. Dan nemen we dan de draad weer op in vers 7, omdat het ook nog rijmt ook natuurlijk. Zit gij aan wat voor ogen is? Dat is retoriek. Dat wil zeggen, gij ziet aan wat voor ogen is, kennelijk. Ze zagen Paulus aan en ze zagen naar zijn buitenkant. Ze vonden het geen indrukwekkende man, zeker niet charismatisch. We schouwden hem niet als een leider, hooguit als een fanatiekeling die uit was op gezag. Brieven van de hoge priester en zo, weet u nog. En dan naar Damascus, zo is dit verhaal van Paulus begonnen. Zoals u weet, mensen, ze zagen daar niks in. Maar Paulus zegt, oké, ziet gij aan wat voor ogen is. Indien iemand, dan wordt het moeilijke zin hoor. Indien iemand bij zichzelf betrouwt dat hij van Christus is. Als je dan zo zeker weet, Corinthiërs, dat je van Christus bent. Die denken dit wederom uit zichzelf, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo ook wij van Christus zijn. Als het waar is, Corinthiërs, dat jullie van Christus zijn, wat daarachter steekt, nou, ze zeggen gewoon, ik ben van Christus en ik heb verder niemand nodig. En dat is zo'n vreemde gedachte niet, want ik kom hem regelmatig tegen. Zeggen mensen ook in alle ernst. Ik ben van de Heer en die zorgt voor mij. Verder niemand nodig. Als je de Heer hebt, wat moet je dan nog meer? Voorbijgaand aan wat de Bijbel zegt, dat als je van hem bent, dan geeft hij je wat je nodig hebt. En wat geeft hij dan? Oh goed, ik praat niet over u, ik praat over heel de gemeente, vooruit dan. De gemeente is van Christus, en wat geeft Christus aan de gemeente? Nou ja, dezelfde heeft gegeven sommigen tot, in ieder geval sommigen tot apostelen. Ik ben altijd wat aarzelend met dit soort thema's. Maar ja, het is wel Bijbels natuurlijk, hè. Want hoe dan ook, de Heer heeft in ieder geval Paulus gegeven. En met name ook aan de Corinthiërs. Toch? Bovendien, als ze dan zo van Christus zijn, dan zegt Paulus, nou ja, als je dat hebt kunnen bedenken, want het is cynisch allemaal hoor. Als je nou uit jezelf hebt kunnen bedenken, die denken, er staat er toch, hè, indien dan iemand bij zichzelf betrouwt, let op vooral dat bij zichzelf. Dat kun je weglaten, dan verandert het eigenlijk niet zo erg. Eigenlijk helemaal niet. Maar hij zegt erbij, nou ben je daar zelf op gekomen? Dat je van Christus bent? Nou goed, dan zou je toch ook moeten concluderen dat gelijkerwijs gij van Christus zijt, alzo ook wij van Christus zijn. Paulus en de zijnen. Wie waren het ook alweer? Paulus, Timotheus. Want die worden geacht de schrijvers van deze brief te zijn. Als zij van Christus zijn, wel Paulus ook. En dan vers 8. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht. En nu zeg ik iets wat ik altijd zeg. Als je in de Statenvertaling het woord macht tegenkomt. Wel, dat betekent recht. Macht is natuurlijk synoniem met kracht, dat weet u. Maar macht is het woord voor juridische kracht. En wij vertalen dat met recht. En dan gebruiken we ook de term kracht, namelijk krachtens het recht. Of krachtens artikel zoveel. Het zal wel 461 zijn van het wetboek van strafrecht. De andere 460 ken ik trouwens überhaupt niet. Verboden toegang, ja. Goed. Maar Paulus heeft dus rechten. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van ons recht, van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft, let op, hier is niets democratisch aan, ongeacht wat de Grieken uitgevonden hebben of eventueel niet. Het heeft niks met democratie te maken. Wie weet, men heeft heel wat termen uitgevonden ter ontwijking van het begrip theocratie. Een daarvan is democratie. Dat wil zeggen de macht aan het volk enzovoorts. Macht uitoefenen van onderaf. U weet dat per definitie, als je macht uitoefent van onderaf, dan werk je boven je macht, of niet? He? Je werkt van onderaf naar boven toe. Dat heet boven je macht werken, toch? Het is dom. Dat is dom. Het kost veel te veel kracht en je gaat het niet volhouden. Het is altijd zo. He? Je valt ook niet de stad op een berg aan. En zo. Of een leger op een berg. Je doet het andersom. Dus je... zo nodig een veldslag moet leveren, begin je vanaf de top van een heuvel. Daar worden dus ook de forten gebouwd. Kun je van boven naar beneden werken. Het werkt overal zo, hè? Van boven naar beneden. En zo is het maar net. Want Paulus heeft zijn macht of zijn recht niet gekregen van de een of andere kerkenraad of synode, of hoe heet die dingen ook alweer. Ik moet dus een lijstje ervan achter in mijn Bijbel leggen. Synode, concilie, broederraadsvergadering, jawel, raad van oudsten, of wat het maar was. Daar heeft hij dat niet van. Hij zegt, onze macht welke de Heere ons gegeven heeft. En dat is dan nog tot daar naartoe, maar voor Paulus en de zijnen, want hij spreekt in het meervoud, betekent dat dan ook dat hij verantwoording moet afleggen naar boven toe. Dat wil zeggen, hij moet verantwoording afleggen aan degene die hem deze macht of dit recht gegeven heeft, logischerwijze. Het is nogal feodaal, zoek u dat woord maar eens op in het woordenboek, feodaal. Dat is wat het is eigenlijk. We hebben het heel lang geleden afgeschaft. Maar eigenlijk is het als systeem een goed systeem. Dat er misbruik van gemaakt werd. Ja. Democratie. Ja, dat er misbruik van gemaakt werd. Theocratie. Ja, dat er misbruik van... Natuurlijk, de Bijbel, goed boek. Ja, maar dat er misbruik van gemaakt wordt enzovoorts, hè. Nee, zodanig dat men de Bijbel gebruikt heeft voor het samenstellen van de Koran. Als dat geen misbruik is, weet ik het niet meer. Voordat u denkt dat de Koran een goed boek is waar je misbruik van kunt maken. Nee, de Koran is het misbruik van... van in de eerste plaats de Bijbel. Moet ik er nog bij zeggen dat het ook op domme wijze gedaan is? Als je Mirjam, de zus van Mozes, verwart met Maria, de moeder van Jezus, dan ben je toch wel een beetje vreemd bezig. En als je Hanna, de moeder van Samuel, verwart met Hanna in de tempel uit Lucas 2, dan ben je toch niet helemaal bij de les geweest. Nou, dat is de Koran dus. Toen maar weer. Laten we vooral niks positiefs over zeggen, dat doen anderen wel. Ook ten onrechte, ja. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heere ons gegeven heeft. Vandaar dat je leest dat Paulus zegt, indien ik het woord verkondig, zo heb ik loon, maar indien niet. Ja, indien niet, dan... Maar de uitdeling is mij toebetrouwd, enzovoorts. Met andere woorden, ik moet het wel doen. Ik heb van bovenaf die opdracht gekregen. En wat jullie Corinthiërs daar nou van vinden. Doch mij is het minst dat ik door ulieden geoordeeld word. Het is allemaal eerste Corinthebrief, hè, dit, wat ik nou aanhaal. En dat is hier nog steeds van toepassing. Men zal dat goed begrijpen. En daar is niks aan veranderd. Hè. Kijk, als je door mensen bent aangesteld, oké, dan moet je verantwoording afleggen aan mensen. Maar of het dan het werk van de Heer betreft, ik zou denken van niet. Het werk van de Heer krijg je opgedragen van de Heer en niet van iemand anders. Wat je in de Bijbel tegenkomt, is dat dat men zou erkennen, staat er. Erkent degenen die onder u arbeiden en dat soort dingen meer. Maar niet zoiets als het aanstellen van oudsten of zo. Dat komt echt in de Bijbel niet voor. Wat voorkomt is dat men ze erkent. En dan natuurlijk alleen als ze er eerst zijn. Want als ze er niet eerst zijn, kun je ze ook niet erkennen. He? En als je denkt dat ze er niet zijn, is de kans groot dat je je vergist. En als ze er echt niet zijn, dan vond de Heer het niet de moeite waard om ze te geven. He? En dan is het helemaal niet best, nee. Nee, maar zo zit dat. Heel simpel. Indien ik ook iets overvloediger zou noemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft, tot stichting. Want die macht die Paulus dan ontvangen heeft, dat recht enzovoort. Nou, macht is natuurlijk een mooi woord. Het is recht en plicht, hè? Het zit bij elkaar, het zit aan elkaar vast. Het is één ding. Die heeft hij ontvangen tot stichting. Dus dat woord dat in de Korinthebrieven regelmatig opduikt. Namelijk het woord voor opbouw. Voor het bouwen van één bouwwerk. U weet wel, dan staat er, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Wij mogen alle dingen, het is inderdaad waar, we staan in de vrijheid, we leven niet onder deur, wij mogen alle dingen. Maar Paulus zegt, of het nuttig is, is een ander verhaal. En dat zou de norm moeten zijn. Alle dingen zijn mij geoorloofd, niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Want het nuttige is dat wat is tot stichting, namelijk tot opbouwing, dat is echt hetzelfde woord, stichting of opbouwing, tot opbouwing van het huis, de tempel, namelijk de gemeente. Ik weet niet of u het weet, maar in notariële akten worden bouwwerken, gebouwen, huizen, die worden niet gebouwd hoor, dat woord komt nooit voor. Ze worden gesticht. Dat heet echt zo. Al die juridisch jargon, maar daar kom je de term nog steeds tegen, in de Statenvertaling ook. Die macht hebben we, heeft de Heer ons gegeven tot opbouw. En er staat erbij, en niet tot uw nederwerping. Want het werk dat Paulus doet is een opbouwend werk, al hebben de Korintiërs kennelijk de neiging om het te zien als nederwerping, als het tegenover, als sloop. Het tegenovergestelde daarvan. Ik heb het helaas niet bij de hand, maar was het nou Christo Zomers, geloof het wel, die zei dat in het onderwijs, dat het beste onderwijs binnen de gemeente, onder de gelovigen, daaruit bestaat, namelijk uit het afbreken van de dingen die zij menen te weten, die ze menen. Want dat is vaak de moeilijkheid. Als je mensen iets wilt leren, ook buiten de Bijbel om bedoel ik, hè? Als je mensen iets wilt leren, houdt dat dikwijls in dat je ze wat moet afleren. Achteraf gezien, mijn juffrouw die 3 weken geprobeerd heeft mij blokfluitles te geven, had toch gelijk. Maar is helemaal achteraf, maar dat heeft ze me nooit uitgelegd, maar achteraf had ze gelijk. Ik mocht namelijk niet uit het hoofd spelen. Maar dat kon ik meteen. Ik weet niet hoe dat kwam, we hebben niet geleerd. Dat kon ik meteen. Zo zonder meer. Maar ja, muziekonderwijs gaat van het blad. Maar ze verbood mij om uit het hoofd te spelen. En toen was voor mij de aardigheid er ook af, want van die noten op dat blad begreep ik sowieso niks. Waarom niet, weet ik niet. Als ze me dat nog niet goed kon uitleggen of wat dan ook. Maar het hield op. Maar ik heb wel begrepen, tot vandaag is het een probleem. Ik speel makkelijk uit het hoofd, maar van het blad vind ik heel moeilijk. En als ik iets 100 keer van het blad gespeeld heb, aangenomen dat het uiteindelijk gelukt is, dan kan ik het daarna nog niet uit het hoofd. Dat is echt waar, dat sluit niet kort. Het zijn 2 verschillende dingen. Dus achteraf zeg ik, had ze gelijk, ik moest afleren uit het hoofd te spelen. Maar ja, ik weet, er zijn velen die kunnen alles spelen van een blad, maar nog geen noot uit het hoofd. En daar ben ik niet jaloers op. echt niet. Verder zal ik het niet uitleggen. Maar waar het om gaat is dat je soms bepaalde gewoonten moet afleren. En bepaalde opvattingen die je hebt ook. Anders dringt de waarheid nooit tot je door. En zo is het maar net. En zo was het zeker ook bij die Corinthiërs. En daarbij moet u begrijpen dat als het over religie gaat, godsdienst of iets wat daar in de buurt komt of op lijkt, dan hebben mensen zo altijd hun eigen opvattingen. Het schijnt dat dat ook vooral zo moet, hè. De een vindt dit en de ander vindt dat. En de ander zegt, ik denk maar zus. En de ander zegt, ik denk maar zo. Maar als je echt wat wil leren, zeker uit de Bijbel, dan moet je dus een heleboel vooroordelen zo zonder meer kwijtraken. En dat is een werk van nederwerping. Iemand zei, moet je nou zo nodig tekeer gaan tegen zus en zo? Want dan jaag je de mensen mee weg. En dan denk ik, ja, moet ik ook eigenlijk niet doen. Maar daarna denk ik weer, ja, maar als ik het niet doe, kom ik er nooit doorheen. Zo werkt het ook niet. Het is allebei wat natuurlijk, maar het is maar hoe iemand het uitlegt. Mensen die hechten aan kerkgenootschappen en kerkelijke organisaties, ja, die zal ik regelmatig voor de kop stoten, want zo heet dat in het Nederlands. Dan wel tegen de enkel schoppen of wat dan ook. Ik kan er ook niks aan doen. Maar als je daar verder niks mee hebt en geleerd hebt hoe het werkelijk zit met de gemeente en wat de gemeente voor een ding is, dan maakt het je niks uit. Dan vind je het allemaal prima. Ik vind het ook allemaal prima eigenlijk wel. Ik las van de week nog een stukje van mijn vader. Die zei, men moet grote bewondering hebben voor die grote kerkelijke organisaties. Wat allemaal perfect loopt. Volgens de regels van de organisatie. Men moet er grote bewondering voor hebben. Maar of het werk van de Heer is, nee, was zijn antwoord. Dat is het niet, want bij hem gaat het andersom. Daar is sprake niet van organisatie, maar organisme. En zo is het maar net. En soms moet je dat hardhandig leren. Ik kan het ook niet helpen. Het kan uitgelegd worden als nederwerping. U weet dat, hè? Wij zijn overal tegen, wij weten alles beter, wij zijn het nooit ergens mee eens. Dat is niet zo, maar sommigen ervaren het wel zo. Nou ja, ik kan het ook niet helpen. Maar Paulus staat in dezelfde positie, daar troost ik me dan maar mee. Hij zegt, maar het is een macht tot stichting, tot opbouw en niet tot nederwerping. En als ik daar ook maar iets, wat nou de hoofdzin uit het vers, als ik daar ook maar iets overvloediger over zou roemen, zo zal ik niet beschaamd worden. Dat betekent in de praktijk, als ik daarover zou hebben, over zijn recht en dus macht en dus plicht tot opbouw van de gemeente, dan heeft hij nogal iets op zijn cv staan, heet dat. En dat is niet de centrale verwarming. Dan kan hij roemen in al wat hij onderweg zoal tot stand gebracht heeft. Waaronder heel de stichting van deze gemeente plaatselijk in Korinthe. Bijvoorbeeld. Want dat is dan toch het resultaat van zijn oorspronkelijke, laten we zeggen, zendingsarbeid. Paulus zegt, ik zou flink kunnen opscheppen. Nou ja, opscheppen. Ik zou erin kunnen roemen. En terecht, zal niet beschaamd worden daarin. Vers 9, opdat ik niet zou schijnen alsof ik u door de brieven wilde verschrikken, want de brieven, zeggen zij, zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Paulus zegt, als ik dan iets overvloediger daarover zou roemen, dan zouden jullie misschien makkelijker mijn brieven verdragen. Dan zou je realiseren, oh, die zijn van Paulus, die in de dienst van de Heer dit en dat en dat en dat allemaal tot stand gebracht heeft. En eventueel ook die in de dienst van de Heer dit en dat geleden heeft. Maar dat is hoofdstuk 11, waar het van die kant belicht wordt. Maar kennelijk schrikken ze van de brieven van de apostel Paulus, die kennelijk meer gezag uitstralen dan zijn persoonlijke verschijning bij de Korintiërs. En achteraf zal dat de reden zijn waarom de apostel de Corinthiërs nooit meer bezocht heeft, ondanks zijn voornemens. Maar heeft ze wel brieven geschreven. Die komen toch wat krachtiger over dan zijn persoonlijke bezoek. Hetgeen lang niet altijd zo is, bedoel ik. Dat brieven sterker zijn dan een persoonlijk gesprek. Maar in het geval van Paulus' relatie tot de Corinthiërs blijkbaar wel. Want de brieven, vers 10, zeggen zij, zijn wel gewichtig. De brieven zijn gewichtig en krachtig. Maar de tegenwoordigheid, dat wil zeggen de aanwezigheid des lichaams, dat wil zeggen zijn lichamelijke aanwezigheid, is zwak. En de reden is verachtelijk. Dat wil zeggen, dus zijn manier van spreken, zijn retoriek is onder de maat. Vergis u niet, tegenwoordig doe je dat als hobby. Hè? Volg je een cursus spreken in het openbaar. Of je krijgt een verkorte cursus omdat je omhoog gevallen bent ergens. En dan moet je een, hoe heet het, een mediatraining krijgen. Dan wordt je geleerd hoe je in het openbaar moet spreken. Vroeger was spreken in het openbaar gewoon een vak op school. En daarna kon je daar ook in verder gaan. Scholen in retoriek, in welsprekendheid enzovoorts. In Engeland bestaat dat nog in hoge mate. En je merkt het meteen als je luistert naar de Engelse radio of kijkt naar de Engelse televisie. Niet dat die mensen nou wat zinnigers te vertellen hebben dan wij. Maar de wijze waarop zij dat doen is grandioos, ja. He? En over het algemeen, als het een beetje mee zit, spreken ze luid en duidelijk, articuleren goed enzovoorts. En je kunt ze ook verstaan. En ze praten niet door elkaar heen, waarom zou je? Dan verstaat niemand het meer enzovoorts. Ja, ik vind dat heel nuttig, ja. Maar spreken in het openbaar is een vak apart. En Paulus bracht het er kennelijk niet al te goed vanaf, om zo te zeggen. Mede door zijn uiterlijke, tamelijk ondermaatse verschijning. Zo simpel is dat. Nee, ik zie dat wel eens. Dan staat er ergens bij een of ander congres staat er zo'n lessenaar. En dat is meestal een vaste, althans daar doen ze niks aan, die staat daar. En dan komen er beurtelings allerlei sprekers. En dan zijn er van die torenen hoog boven die lessenaar uit. En als ze aantekeningen hebben, buigen ze zich voorover om te kunnen lezen wat er staat. Maar dan komt er iemand anders en dan komt er zo'n klein ventje, komt er zo achter die lessenaar. Die moet op zijn tenen staan om zijn eigen aantekeningen te kunnen zien. Dat gaat dus niet werken, hè. Dat gaat niet werken. Dat hoort ook bij de mediatraining. Zet je lessenaar niet te hoog, want dan lijkt je zo klein. Dat soort dingen. Ja, dat is zo. Je moet zo'n ding lager houden. Dan steek je er bovenuit. Dat is beter. Nou goed, dat soort dingen. Paulus was een klein mannetje. Dat is moeilijk om dan iets over het voetlicht te krijgen. Vooral als het voetlicht wat hoog is. Nou goed. Genoeg daarover. Zij zeggen dus, zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn reden is verachtelijk. Dat wil zeggen, is ook onder de maat. Want dat is wat het betekent, zij spreken. De zulken bedenken dit, dat hoedanige wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanigen zijn inderdaad als wij tegenwoordig zijn. Paulus zegt, jullie raken onder de indruk van die brieven en daardoor getergd bovendien. Hij zegt, maar ik ben heus diezelfde man hoor. Ook al sta ik als klein mannetje voor je en kom ik niet uit mijn woorden en is mijn retoriek onder de maat. Het is heus, ik ben dezelfde en ik sta ook in diezelfde positie daar met het gezag, met de macht die de Heere ons gegeven heeft. En zo verder. Goed. Ik herinner mij trouwens van heel vroeger dat in onze bijeenkomsten, daar waren verschillende sprekers dikwijls. En bij sommige sprekers zat de zaal vol. Want het waren geliefde sprekers. Het waren gewoon verhalen vertellers, mensen die vlot van de tongriem gesneden waren en nou ja, die wat indruk op zo'n zaal maakten. En je had ook anderen, er waren doodsaaie mensen Schiet hem een paar namen door de kop, maar dat doet er nou niet toe, hè. Die waren doodzaai, maar het was niet alleen mijn indruk. De lui die zo saai waren, hadden dikwijls een sterkere boodschap. Dat wil zeggen, inhoudelijk. Soms denk ik, dat moest ook wel. Want als het qua uiterlijk tegen zit, nou ja, als de verpakking tegenvalt, dan moet de inhoud wel erg goed wezen, anders gaat het niet wat worden. Maar er waren er ook, was de verpakking uitstekend, maar inhoudelijk, ja. En het viel niet eens op. Helaas, degene bij wie de verpakking goed was, die trokken gemiddeld zo de meeste mensen. Zo was het wel. En van anderen zeiden ze, ja, het is wel een beetje saaie spreker eigenlijk, maar hij heeft wel een goede boodschap. Zo is het maar net. Nou, daar gaat het hier dus over, hè. Ja. En Paulus zegt, goede boodschap, aansprekende boodschap in die brieven, of je het hebben wil of niet. Nou, dat ben ik, ook als ik bij jullie ben. Vers 12. Hij zei eerst, wij zullen, indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht. Maar, hij zegt, maar dat doen we dan toch maar niet. Vers 12. Want wij durven onszelf niet rekenen of vergelijken. Het gaat over opmeten, hè. Een vergelijkende meting. Wij durven onszelf niet rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. Dat is een oud klassiek gegeven. Dat men dingen beoordeelt. Subjectief is het eigenlijk. Hier staat gewoon dat men zichzelf met zichzelf meet en zichzelf met zichzelf vergelijkt. In de wetenschap, zal ik maar zeggen, hoe moet je dat noemen? Heet zoiets een nulmeting, kent u dat? Een nulmeting. Je meet een duimstok op. Waarom het een duimstok heet, weet ik niet, want het is meestal een meter lang. Maar je meet een duimstok op en dat doe je met een andere duimstok en dan zeg je, nou, dat is precies goed. Maar als morgen alle duimstokken ineens een eentje korter geworden zijn en je verricht de meting weer, dan zeg je, nou, dat is nog steeds precies goed. En dan heb ik het over een meter en niet over de euro. Die is iets moeilijker, want die hele geldwereld, dat past hiervan, hè, van dit soort dingen. Het blijft dezelfde euro, oh ja? Ja, is nog evenveel waard als die andere euro. Hè? En onze euro is evenveel waard als de euro van, wie zullen we het noemen, van Portugal, wat het was. Toen maar weer. Ja, dat zou je gedacht zijn. Maar in werkelijkheid varieert die waarde. Het is maar waar je het aan meet. En men maakt een grote unie, een monetaire unie met allemaal dezelfde munt. Want dan merk je niet meer of het met ons slechter gaat of beter gaat. En dan merk je niet meer of we de zaak flessen belazeren dan wel voor de mal houden, dan wel in het ootje nemen. Weet wat een mal is? Dat is een ootje. Dan kun je het innemen, zal ik maar zeggen. En dat merk je dan niet meer, want we hebben allemaal diezelfde munt en dus blijft het gelijk. Totdat er iemand wakker wordt en zegt, ja, maar dat gaat, dat is niet waar, dat is toch niet zo. Maar ja, en dan iedereen maar hard blijven roepen, vooral in Den Haag en in Brussel. Nee, maar dat moet wel zo blijven, want men wil graag die leugens handhaven. Hè? En toch? Het doet zijn uiterste best om de leugens die men ons al jaren vertelt, om die in stand te houden. Goed, nou weten we dat het leugens zijn, maar daarom kunnen we ze toch wel in stand houden. Dus we willen het samen afspreken. Goed, wat ik de mensen onzin heb horen uitkramen de laatste weken, is niet te geloven. Maar vooruit maar weer, hè. Laten we het er maar verder niet over hebben. En deze mensen meten zich met zichzelf. Ik merk het ook altijd, hè. Als mensen de indruk krijgen dat je ze te laag aanslaat, dan gaan ze meteen zeggen, maar die dan, en die dan, en die dan. U weet toch hoe het is in kringen waar men onder de wet leeft? Natuurlijk weet men dat men het er slecht van afbrengt. Maar daarom heeft men een heleboel mensen om zich heen van wie men kan bewijzen dat ze het er nog slechter van afbrengen. Dus dan doen ze het zo beroerd nog niet, hè? Weet je, komen de kinderen thuis uit school, hebben ze een zesje gehaald, vind je dat niet genoeg? Dan zeggen ze, nou, het gemiddelde was een vier, hoor, in de hele klas. Vinden ze het ineens toch goed. Dan worden de normen verschoven, zal ik maar zeggen. Nou ja, dan zijn er niet eens normen meer, hè. Dan gaat het alleen nog om een gemiddelde, in plaats van de absolute, min of meer absolute indeling van een schaal van 1 tot 10, was het, geloof ik, hè? Dat soort dingen. Nou ja, enzovoort. En mensen meten zich met zichzelf en denken dat het dan goed is. Ze vinden zichzelf goed, maar hogere norm hebben ze niet. En daar zit het probleem, hè? Ja, dat is een probleem, want als je daarna komt met het woord van God en met goddelijke waarheid, schrijven wij echt met een hoofdletter, zo arrogant als wij zijn. Waarheid, ja, dan ziet het er allemaal ineens heel anders uit. En dat is wat Paulus zegt, schrijft aan die Corinthiërs. Jullie meten je met jezelf, jullie zijn je eigen norm. Maar dat is uiteraard geen norm. Maar aan je eigen norm voldoel je dus altijd. En het probleem met het woord van God in het algemeen en met waarheid, met normen in het bijzonder die daaruit af te leiden zijn of die daaruit voortkomen, ja, daar is er slecht mee gesteld. Want ja, dat zijn absolute waarden. En dan vallen wij mensen door de mand. Nee, zo heb je in Nederland ook. Heb je bloeiende, dat heet bloeiend. Heb je, nee, niet bloedend, bloeiend. Heb je bloeiende plaatselijke gemeenten, zal ik maar zeggen. Als het een vereniging van geitenfokkers was, zal ik maar zeggen, dan zou het een zeer goed functionerende gemeente zijn. We zouden zich keurig aan de statuten, de gemeenschap groeit, het is gezellig in de bijeenkomsten en al dat soort zaken meer. Er worden geen wanklanken gehoord, ze hebben dezelfde gezindheid, dat is de gezindheid om zich aan de regels te houden. En dat gaat dan. Maar of zo, nee, ik heb daar inderdaad bewondering voor. Maar of dat het werk van de Heer is. Ik bedoel, je komt daar dan echt met een Bijbel binnen en zegt, ja, maar er staat toch zus en er staat toch zo. En dan zeggen ze, weg met die Bijbel, dat brengt maar verdeeldheid. En dan zeg je, je moet toch de Bijbel erbij hebben. Ja, dat doen wij ook, maar dat is niet in onze plenaire vergadering of weet zoiets. Maar in groepjes, weet u wel. En als je echt interesse hebt, dan kun je met die en die samen op donderdagavond, eens in de maand, dan kun je er met elkaar over praten. Alsof je daar wat van zou kunnen leren, enzovoort. Maar die Bijbel moet zo ver mogelijk weg. Zo gaat dat. Ik kan het ook niet helpen. Met alle respect voor de vereniging, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is om het werk van de Heer. En dat wordt aan andere normen gemeten. En dat is wat de apostel Paulus zegt. Hij zegt, ik heb een andere norm dan jullie. En jullie meet je met elkaar. En aan elkaar. En dat vind je dan genoeg. Maar in werkelijkheid is het zwaar onder de maat natuurlijk. Wij durven onszelf niet rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Maar deze verstaan niet dat ze zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. Doch wij zullen niet roemen buiten de maat, maar dat wij naar de maat des regels welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u toe zijn gekomen. Paulus zegt dat ik ooit naar Korinthe gegaan ben en daar het evangelie gepredikt heb. Dat valt binnen mijn norm. Dat wil zeggen, dat is die norm, die maat, die regel, die God mij, of ons eventueel, toebedeeld heeft. Maar dat wil zeggen Paulus en Timotheus. Hebben jullie dat nog? Je vindt daar het woord, de uitdrukking maat des regels. Maar maat en regel is precies hetzelfde. Nee, het zijn twee woorden, maar ze hebben dezelfde betekenis. De maat. De maatlat. De regel. Vraag het maar aan een timmerman. Hè? Een regel is een lat. Ja. En een maatregel. Ja, dat is ook twee keer hetzelfde woord dus. En we hebben een ander woord daarvoor, dat is norm. En daar gaat het hier over. Dat wij naar de maat des regels, welke maat ons God toegedeeld heeft. Dat is weinig bekend. Ik heb er ooit wel eens een keer uitgebreider over gesproken, maar ik weet niet meer waar en in welk verband. Het is weinig bekend, maar alles heeft zo zijn maat, zijn norm. En God stelt die norm ook binnen de gemeente. Hij zegt hier dat zijn bezoek aan Korinthe valt binnen de norm, binnen de afmetingen die God hem gesteld heeft. Je kunt het ook natuurlijk heel anders zeggen, maar dan ben je het woord maat of norm kwijt. Het valt binnen zijn functieomschrijving. Oké, het valt binnen zijn opdracht. Maar die opdracht is zijn maat. Daar moet hij zich aan houden. Daarbinnen zou hij werken. En het woord maat wordt hier dan gebruikt in de zin van, nou ja, mijn bezoek aan Korinthe valt daar ruim in. Dus ik moet dat doen. En andere keren vind je dezelfde terminologie. En dan van de andere kant. Dat wil zeggen dat men niet gedachten zou koesteren boven de maat. En dat men zichzelf niet iets zou toe-eigenen of naar zich toe zou trekken wat boven de eigen norm of maat gaat. God stelt die maat. En de apostel gebruikt de term nogal eens. Hè. Zo moet ik het even uit het hoofd doen, denk ik. Maar dan neem ik je even mee naar Romeinen hoofdstuk 12, vers 3. Waar staat, want door de genade die mij gegeven is, want de opdracht, de functiebeschrijving of gewoon de baan, de job die wij van de Heer ontvangen, ontvangen wij uit genade. En dat Paulus een apostel was, is uit genade. En hem was door genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is Efeze 3, toch? En hier staat, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik en ieder, dat wil zeggen, zeg ik aan en ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Dus boven de norm dus. Maar dat hij wijs zij tot matigheid. En zo is dat woord door de vertalers geïnterpreteerd, matigheid. Maar eigenlijk gewoon, het is niet matigheid, het is maat. Dat wil zeggen dat men niet, dat men wijs zij tot aan een bepaalde maat. Daar liggen de grenzen. En die grenzen zou men niet overgaan. En er staat er ook meteen achter, gelijk als God een ieder de mate gedeeld heeft. God heeft voor ieder zo een maat gesteld. In de zin van, wij hebben gaven ontvangen. Dat staat hier dan ook vervolgens. Daar gaat een stukje over. Volgende versen. Namelijk hebben er nu verscheidene gaven. Want wij zijn leden van één lichaam. Maar binnen het lichaam hebben wij onze gaven. In de zin van onze verantwoordelijkheden of zo. Of hoe het maar heten mag. Onze bediening. Maar die is beperkt. Die is namelijk tot een bepaald niveau, tot een bepaalde maat. En daar zal men niet boven gaan, want God heeft aan een ieder die maat gesteld. Of aan een ieder die maat uitgedeeld. Dat is vers 3. En daarna staat er, mate des geloofs. Dat is het antwoord op de vraag die u zou moeten stellen. Maar hoe komt het dat die maat voor een ieder dan verschillend is? Want sinds de guillotine, weet u wel, en denken wij dat alle mensen gelijk zijn. Wat dat voor een domme gedachte is, weet ik ook niet. Ik kijk hier de kring rond en u bent allemaal verschillend. Werkelijk allemaal. Sommigen lijken een beetje op elkaar, maar dan zit er nog weer een groot leeftijdsverschil tussen. Dus daar heb ik dan zomaar gedachten over. Maar daar blijft het dan ook bij. Ik bedoel, we zijn toch... Hoezo alle mensen gelijk? Als alle mensen gelijk zijn, waarom krijgen ze dan verschillende cijfers op school? Wat een flauwekul is dat. Als alle mensen gelijk zijn, waarom... Moesten die jongens en de meisjes dan om de beurt te zwemmen in het zwembad? Was dit nog zo? Dat is niet meer zo, hè? Nou ja, laat me zitten. Waarom had je dan vroeger een jongenskamp en het meisjeskamp en er was 100 meter tussen en in de praktijk viel 100 meter heus wel mee? Nou, was die ook weer gezet, ga ik maar. Of zoiets. Maar hoezo alle mensen gelijk? God geeft verschillend omdat mensen verschillend zijn, maar wat is bepalend voor dat verschil? Dat staat hier. Geloof. De mate des geloofs. Geloven wij dan allemaal verschillend? Ik ben bang van wel. Maar als het een probleem oplevert, weet hij ook wat ik altijd zeg. Als er geloof staat en je begrijpt het verhaal niet helemaal, dan vervang je het door trouw. Want dat is hetzelfde woord in de grondtekst. De vertalers hebben die keuze ook moeten maken. Maar dat maken wij nu ook. Dan vervang je het door trouw en dan begrijp je wat er staat. Gelijk als God in ieder de mate van trouw gedeeld heeft. En van trouw is niet goed, want dan klopt het niet meer. De tweede naamvalsvorm gaat wel op. Want het idee is gewoon dat de gaven die wij ontvangen... ontvangen wij op basis van onze betrouwbaarheid. Dat is iets genuanceerder. En ik bedoel het niet lelijk. Ik bedoel alleen maar dit. Er zijn dingen die wij kunnen opbrengen. Of waarvan de Heer verwacht ook dat wij ze kunnen opbrengen. Maar er zijn ook dingen die wij niet kunnen, anderen misschien wel. Daar zit het hem in. Ik bedoel, ik ga bijna elke avond... Nou ja, ja, ik ga bijna elke avond op stap. En elke avond een andere plaats spreken en dan weer naar huis en dat soort dingen meer. Als je een ochtendmens bent... als dat echt zo is en voor zover zoiets bestaat, dan kan je dat werk dus überhaupt niet doen. Dat ga je niet volhouden. En vraag het maar aan die artiesten die elke avond op stap moeten. Die kom ik 's nachts tegen, dus op de weg. Dat vind ik altijd wel eens leuk. Maar goed, dan denk ik, ja, die zit ook in het snabbelcircuit, net als ik. Hè, als je het naar de mens bekijkt enzovoort. Maar u weet wat een hekel die lui eraan hebben. Ze doen het omdat ze daar rijk van worden. En dat vind ik een goed argument. Maar goed, daar zullen we het ook maar niet verder over hebben. Maar zo gauw ze kans zien, houden ze daar echt mee op. Die Lee Towers, dat is een handige jongen. Die doet 1 keer per jaar een optreden in de Ahoy-hallen. En dan kan die voor de rest met pensioen. Dat is ook 65 geworden, heb ik begrepen. Die doet het goed, dus mijn ideaal is 1 keer per jaar een samenkomst doen in de Ahoy-hallen. Nou, het is in ieder geval efficiënter naar huidige maatstaven. Maar toen maar weer, hè. Maar de een kan dit en de andere kan... Paulus moest rondreizen de hele wereld over, zal ik maar zeggen. Bij wijze van spreken dan. Maar hij moest rondreizen. Dan moet je wel tegen kunnen, hoor. Moet je op kunnen brengen. Toch? En zo verder. Bovendien, ik ken mensen die zouden eventueel een heleboel te vertellen hebben. Maar als je ze neerzet op dat ze het zouden gaan vertellen, kunnen ze het absoluut niet. Ze hebben de kennis wel, maar niet de mogelijkheden om het te formuleren, om het over te dragen. Daar is een bepaalde concentratie voor nodig. Een bepaalde, hoe moet je dat zeggen? taalkundige kwaliteiten moet je daarvoor hebben. Zo werkt dat nou een keer. Wat mij dikwijls opvalt is dat de grote schrijvers, de grote literatoren, over het algemeen onzin beginnen uit te kramen als ze wat moeten vertellen. Dan weten ze het niet. Zitten ze te stotteren, praten bovendien heel langzaam. En anders struikelen ze over hun eigen woorden, want ze weten niet wat ze zeggen. Ze hebben daar geen kwaliteiten voor. En andersom natuurlijk ook. Mensen die de oren van de kop praten en als je vraagt, schrijf het eens op, dan zeggen ze, ja. Nou ja, er komt daar niks van terecht. Het zijn mogelijkheden, maar het zijn ook onmogelijkheden. U weet het, hè, wat de mens bereikt in zijn leven wordt niet bepaald door wat hij kan. Nou, een beetje. Maar wat hij bereikt is, waar de grens ligt, bedoel ik, tot hoever hij kan komen, wordt bepaald door wat hij niet kan. En daar ligt dus, ook naar de mens, ligt de grens. En wat onze geestelijke gaven betreft, of de genade die God ons geeft, die is in overeenstemming met ons kunnen. Sommigen schrikken daarvan, hè? Die denken echt dat geestelijke, dat is allemaal, zal even wat afbreken dan. Hè? Maar, u kent het woord talent? Ja, in het Nederlands, in gewoon Nederlands, buiten de Bijbel, heeft het helaas de betekenis van aangeboren eigenschappen, aangeboren mogelijkheden. Dus niet de Bijbelse. Iemand zei, ja, maar die term is toch aan de Bijbel ontleend. Zei, ja, dat kan al wel wezen. Dat is denk ik ook zo, maar het is niet de Bijbelse betekenis. De Bijbelse betekenis van het begrip talent is niet wat je kunt van nature, maar het is eigenlijk dat wat je moet, omdat je het kunt. Niet het aangeboren talent zelf. Dat staat gewoon in de Bijbel, hoor. Dat staat gewoon in Matteüs 25. Althans, daar wordt het gebruikt, worden die terminologie gebruikt. Ik zeg er meteen bij dat die gelijkenis daar van de talenten niet over ons in onze tegenwoordige bedeling gaat. Dus daar heb ik het niet over. Maar wel over het beginsel en de betekenis van de termen als zodanig. Namelijk, Matteüs 25, vanaf vers 14. Het koninkrijk der hemelen. Is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten. Die hadden ze dus eerst niet bij hun geboorte. De een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. Dus het was niet in Frankrijk. En dan staat er, vragen wij ons af waarom verschillend, dan staat erachter een ieder naar zijn vermogen. En vermogen, ja, dat is dat wat je kunt. Nee, u denkt dat vermogen je kapitaal op de bank is. Nee, dat is het niet. Komt in de buurt, maar het vermogen is dat wat je kunt. Ik bedoel, een lamp heeft een bepaald vermogen, een elektromotor heeft een bepaald vermogen. Enzovoort. Hij kan iets opbrengen, dan houdt het op. Tot zover is het dan. En op grond van wat iemand kan, dat is dus kennelijk verschillend, en niet zo'n klein beetje ook trouwens. Op grond van wat iemand kan, ontvangt hij verantwoordelijkheid. Want dat is wat die talent is, hè. Dat is wat men moet. Men krijgt het, dat is genade, maar dat moet je ook. Ik snap niet waarom die dingen onbekend zijn eigenlijk, want ja. Een job, een baan, een betrekking, hoe heet zoiets, krijg je. En als het land niet corrupt is, en als de baas niet corrupt is, dan krijg je de baan gratis, cadeau en geheel voor niets. En ook in ons Nederlandse jargon, een baan krijg je. Dat is genade. Maar daarna moet je. Want dan heb je de verantwoordelijkheid om ook te handelen, te werken binnen het kader, binnen de maat van wat je hebt ontvangen. En wat het ook is, het is verantwoordelijkheid. Tot een bepaald niveau. Dit is je werk, dat niet. Enzovoorts. Nou, daar gaat het om. En zo is het met ons als kinderen gods. Wij ontvangen naar vermogen. Onthoud die uitdrukking, hè. Hij gaf ze verschillend naar hun vermogen. Hij gaf ze niet hun vermogen. Men denkt dat die geestelijke gaven daaruit bestaan, dat we konden eerst iets niet en toen gaf God onze gaven en nou kunnen we ineens wat. Zoals profeteren en in tongen spreken en weet je veel wat. Hè? En andere dingen die we niet nodig hebben. Die vooral. Maar zo werkt het niet, integendeel. Wat wij ontvangen is binnen een bepaald kader. En dat kader wordt bepaald door de mate van trouw die van ons verwacht mag worden. Dat is afhankelijk van ons geloof. Als je bij wijze van spreken een motor overbelast, ja, dan geeft hij de geest. Hij had geen geest, maar goed, hoe heet zoiets? Dan draait hij stuk. Zo is het maar net. Dan is hij dus onbetrouwbaar. Is hij onbetrouwbaar? Nou, eigenlijk ook niet. Het is niet onbetrouwbaar als je maar niet te veel belast. Een ezel kan een boel tillen en hij kan razendsnel de berg mee ophollen. Maar als er iemand op die ezel zit die... Nou ja, dan moet ik even wat inslikken weer. Die wat te veel meesleept, zal ik maar zeggen, redt het beest het niet. Ik ken iemand die had 5 ezels nodig... Omhoog naar Eldeer. Maar goed. Doe maar weer. Is het beest dan onbetrouwbaar? Nee, maar het gaat het maximum laadvermogen te boven. Heeft een ezel een maximum laadvermogen? Ja, een mens ook. In de brede betekenis van de term. En de Heer houdt daar dus rekening mee. En wat onder gelovigen gebeurt, gebeurt in de wereld ook. Mensen streven naar het Alleroosten, moeten eruit halen wat erin zit. Moeten vooral hun grenzen verleggen. Hebben ze aan de sport overgehouden, weet je wel. Over je grenzen heen gaan. En wat gebeurt er dan? Dan word je fysiek overbelast en dan val je eruit. Dan heb je een burn-out en dan ben je overspannen en weet ik veel. Nou is dat ook mode hoor, om een burn-out te hebben. Het is pas uitgevonden, dus nou moet iedereen het. Nou, dat meen ik echt hoor, dat soort dingen. Hè. Je had nog nooit gehoord van een whiplash en je las dat woord. Whiplash hadden we geïmporteerd ergens vandaan. Dus geen Nederlands. En daarna had iedereen het meteen, hè. Net als een iPad, wat het ook wezen mag. Het kan, het bestaat, dus het moet. En we moeten het hebben. Dat is het eigenlijk, hè. Maar wat er gebeurt is dat het fout loopt en dat is onder gelovigen net zo goed. Ze claimen te hoog. Ze hebben er ook wel een tekst voor natuurlijk, ijvert naar de beste gaven en dat soort dingen meer. Maar ja, ik heb een andere tekst ernaast. Koestert geen gedachte hoger dan die u vroeger. Ik heb er nog een paar, maar die durf ik niet te zeggen. Maar heel serieuze teksten in dit verband overigens. Maar daar ga ik niet eens op in. Maar waar de apostel het over heeft, is over de maat. Als u nou eens niks te doen hebt, dan zoekt u het woord maat of regel is op in het Nieuwe Testament. Dan legt die schriftplaatsen maar eens naast elkaar. Er moeten ook bandjes van zijn, hoor, voor mij, maar dat weet ik allemaal zo gauw niet. Maar het is een heel belangrijk beginsel. Het idee dat alles maar doorontwikkeld kan worden, kan groeien en evolueren, is volstrekt onbijbels. De Heer stelt ons een norm. Dat daarna dat vermogen, dat wat wij kunnen, wellicht toeneemt in de praktijk door oefening, door gebruik, voor mij maar door training. Ja, dat is zo, maar dat is maar zeer gering. Maar het kan wel. Dat is bij de natuurlijke mens ook zo, dat is ook zo. Moet wel hier en daar wat ontwikkeld worden, dan neemt vermogen toe. Maar daar blijft het dan ook bij. In de praktijk staat er een grens voor. En dat is de tragiek van de sport. Als je de grens overgaat, dan loop je natuurlijk meteen allerlei blessures op. En dat is bekend, hè. Dat gebeurt. Het zijn allemaal onverstandige dingen vaak. Met alle respect. Maar het gaat niet werken. En zo is het met ons als kinderen gods ook. En zo is het met de Corinthiërs ook. Zij zouden er beter aan toe zijn als zij zouden willen luisteren naar wat de apostel hen te vertellen heeft. Dingen die zij zelf niet konden uitdenken, waarvan 1 Korinthe zegt: hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en het hart van de mensen niet is opgeklommen. Ook bij de Corinthiërs niet, met alle filosofie en retoriek die daar in Korinthe werden ondergewezen. Men zou er beter aan doen om te luisteren naar het woord van God en eventueel naar deze apostel die van Gods wegen tot hen gezonden werd. Bij vers 13 waren wij: wij zullen niet roemen buiten de maat, maar we roemen dat wij naar de maat des regels, welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u toe zijn gekomen. Het hoort bij zijn bediening dat hij niet alleen de Korintiërs bezocht heeft, maar ook dat hij deze brieven schrijft, uiteraard. Dat is weliswaar buiten de normen van de Korintiërs, maar Paulus zegt: het is binnen mijn normen die God mij gegeven heeft. Vers 14, want wij strekken onszelf niet te wijd uit. En bij de te wijd uitstrekken moet u begrijpen dat het betekent over de schreef, over de regel, buiten de maat gaan. Hij zegt: maar ik ga niet buiten mijn maat. Wij strekken onszelf niet te wijd uit als die tot u niet zouden komen, want wij zijn ook gekomen tot u toe in het evangelie van Christus. Die lijkt me in zich duidelijk genoeg. Hij heeft aan hen het evangelie van Christus gepredikt. En voor zover hij, maar dat grijpt terug op de eerste hoofdstukken van deze brief, voor zover hij beloofd had, of althans aangekondigd had, hen alsnog te bezoeken, en hij heeft het niet gedaan, daarvan zegt hij: daar ben ik ook niet over de schreef gegaan. Per slot ben ik geweest en ik heb brieven geschreven. Vers 15, niet roemende buiten de maat in andere lieder arbeid, maar hebben de hoop, als uw geloof zal gewassen zijn, dat wij onder uw lieden overvloedig zullen vergroot worden naar onze regel. Hij hoopt ooit nog eens een keer vergroot te worden naar zijn eigen regel. Dat wil zeggen dat ze hem ten volle zullen waarderen. Dat is ook meten, hè, waarderen. Ten volle zullen waarderen en erkennen in de positie waarin hij zich bevindt als apostel van Jezus Christus. En bovendien zegt hij: niet roemende buiten de maat in anderer arbeid. Dat is een steek onder water, want degenen dan die in Korinthe wel welkom zijn, zoals Apollos en Kefas, weet u nog, genoemd in ieder geval in de eerste Korinthebrief. Ja, het is wel aardig dat die lui daar komen, maar het neemt niet weg dat dan toch in zekere zin geroemd wordt in de arbeid van anderen, want zegt Paulus, of suggereert hij, die hele gemeente daar van jullie in Korinthe is het resultaat van mijn arbeid. En het is niet verkeerd dat anderen daar hun werk voortzetten, maar ze bouwen daar dan toch op het fundament dat ik gelegd heb. Dat schreef hij ook in zijn eerste Korinthebrief, precies zo. Maar goed, hij zegt: maar ik doe dat niet. En dus valt het binnen zijn kader om zich bezig te houden met die Corinthiërs, omdat de gemeente daardoor zijn arbeid ontstaan is. Goed. En ik hoop dat ze hem nog eens herkennen. Vers 16, om het evangelie te verkondigen in de plaatsen die op gene zijde van u gelegen zijn. Niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen alreden bereid is. Het blijft allemaal een wat moeilijke, wat voorzichtige formulering. Soms wordt gedacht zelfs dat deze formulering door Paulus zo gekozen is, opdat ze überhaupt niet zouden begrijpen wat hij eigenlijk zegt. Zo van: het heeft toch geen zin. Maar goed, toch lijkt het mij dat deze dingen redelijk goed te volgen zijn. Het punt is namelijk dat de apostel inderdaad, vers 14, tot hen niet gekomen is. Dat wil zeggen niet meer. De oude discussie, hij had de beloofd, maar is niet geweest. Waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan. Maar hij zegt, maar niettemin, in de tijd dat ik bij jullie had moeten zijn dan wellicht, was ik op andere plaatsen. En dat heeft hij ook al eerder gezegd, hè. Hij zegt, toen hij schreef, wij zijn overal waar wij komen een goede reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Net zo goed. Hij zegt, ik ben in andere plaatsen geweest die op gene zijde van u zijn, verder weg dan Korinthe. Niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen al reden bereid is. Elders heet dat gewoon dat hij op andere plaatsen geweest is waar nog niemand ooit het evangelie gepredikt had. En dat was Paulus' algemene instelling, zijn wijze van doen. Later zegt hij, ik ben al overal hier geweest, dus ik kom nou niet meer terug. Je zult mijn aangezicht niet meer zien. Ik heb hier geen plaats meer. Ben overal geweest. En hij zal naar Spanje reizen, schreef hij in het eind van de Romeinenbrief in ieder geval. En dit soort gedachten steken hier uiteraard ook achter. En dus zegt Paulus, ik hoef niet te roemen, ik kan ook niet roemen in eens anders werk. Ik heb niet het werk van anderen naar mij toegetrokken. Ik heb niet van anderen hun verantwoordelijkheid weggenomen en naar mij toegetrokken. Maar wat Korinthe betreft, hij zegt, dat is mijn verantwoordelijkheid. Want ik heb die gemeente daar oorspronkelijk gesticht. Dat zijn zo zijn termen. Daarna, doch wie roemt, die roemen in de Heer. Als je toch ergens over wil opscheppen, roem dan in de Heer. Want niet die zichzelf een prijst, maar dien de Heer prijst. Ik hoop dat u dat dien begrijpt. Dat betekent natuurlijk degene die door de Heer geprezen wordt. Hè? Niet dien is onderwerp, grammaticaal, maar de Heer is onderwerp. Hè? Gaat er niet om of men zichzelf goed vindt, of men lof van zichzelf heeft, of dat men beantwoordt aan eigen maatstaven. Dat gaat erom of men lof ontvangt van God en beantwoordt aan zijn maatstaven. Nou goed. Dat was hoofdstuk 10 en nou komen wij bij, ja, het gaat nog steeds eigenlijk over hetzelfde. Alleen hebben ze nu maar een andere kop erboven gezet, namelijk de valse apostelen. Hetgeen ook wel een wat grove term is. Maar ik heb u al gezegd, het zijn termen die voortkomen uit de dagen van de reformatie en contra-reformatie. De dagen van de strijd om de macht, ook de politieke macht uiteraard. In ieder geval in Europa. En je had dus echte apostelen, daar is Paulus er een van, die dan vecht om zijn apostolisch gezag schijnbaar. En je had dan alternatieven, dat waren dan de valse apostelen. Je was of goed, of je was een ketter, hè? Een van de twee. Ja. Maar daar gaat het nog steeds over, inmiddels in hoofdstuk 11... waar dan staat, och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. Naar Paulus' eigen normen is dit hele verhaal dus onwijsheid. Want hij begrijpt voor zichzelf ook wel dat dit niet gaat werken. En wat ons betreft, ja, wij zouden hier lering uittrekken. Hij schrijft hier eigenlijk dingen waarvan wij zouden zeggen, het had binnen kamers moeten blijven. Maar het staat niettemin wel in de Bijbel. En het is opdat wij er lering uit zouden trekken. In de eerste plaats dat in het algemeen wij als gelovigen niet onze maat te buiten zouden gaan. En van de andere kant bezien, dat wij inderdaad trouw zouden zijn aan de maat en daarmee de verantwoordelijkheid die de Heer aan een ieder van ons geeft. Het zijn dingen die van de Heer komen waar wij ons verder niet mee zouden bezighouden. En waar de apostelen zich hier toch mee bezighoudt, is het eigenlijk onwijs. Niettemin heeft het een belangrijke leerstellige inhoud. Namelijk nog steeds die van 1 Korinthe 12, 13 en 14. Namelijk, wij zijn leden van één en hetzelfde lichaam en aan een ieder van ons heeft God bepaalde verantwoordelijkheid gaven en dus een maat uitgedeeld. En Paulus spreekt hier over hoe hij dan tegen zijn bediening aankijkt. Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. Ja, ook verdraag mij. Dat is zijn wens. Luister hier nou eens naar. Want ik ben ijverig over u, met een ijver Gods. U moet dan wel weten dat ijver in de Statenvertaling betekent jaloezie. Jaloers zijn, feitelijk. Wij vinden dat een negatieve term, maar een neutralere term is ijver. Je zou dat goed moeten begrijpen, want het zijn termen die in het Oude Testament zeker gebruikt worden door de Heer zelf. Die zegt dat hij ijverig is over zijn volk. Over zijn volk. Want ijverig betekent niet dat je druk bezig bent. Ijverig wil zeggen dat je iets als je eigendom beschouwt. En dus als je verantwoordelijkheid. Dat moet je tegenwoordig allemaal uitleggen, dat dat bij elkaar hoort. Als iets je eigendom is, ben je er verantwoordelijk voor. En als je er verantwoordelijk voor bent, is het in zekere zin jouw eigendom. In de zin van, je hebt er gezag over, toch? Om dat woord gezag nog een keer te gebruiken, met opzet. En zo was het met de Heer, hij was ijverig over zijn volk. En dat betekende dat hij jaloers was, maar dat woord lees je dus niet. Je leest het woord ijverig. En dat wil zeggen dat de Heer tamelijk boos wordt als hij merkt dat zijn volk zich inlaat met andere goden. En hier zegt Paulus van zichzelf dat hij ijverig is, met betrekking ook tot een volkje. Dat wil zeggen met betrekking tot dat volkje daar in Korinthe. Die gelovigen daar. Hij beschouwde het als zijn verantwoordelijkheid. Dat mogen nou wel langzamerhand duidelijk zijn. Die gemeente was door zijn arbeid ontstaan. Hij had hen als het ware voortgebracht, vertaald met gebaard bij gelegenheid dan. Hè. Geteeld heet het ook wel. En ze wist dat hè, als je iets baart, ben je er vervolgens ook verantwoordelijk voor. Ja. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Dat valt binnen zijn maat, binnen zijn norm, binnen zijn verantwoordelijkheid. En dan nog een keer, want ik heb u lieden toebereid om, in streep alsjeblieft even de schaalgedrukte woorden door, want die zetten ons op een totaal ander been en rukken daarmee deze woorden ook volkomen uit hun context. Schuingedrukt, u als. En namelijk uiteraard ook. Kun je altijd nog vervangen door een dubbele punt. Als het maar geen letter is. Hè. Want ik heb jullie de toebereid om een reine maagd aan een man voor te stellen. Aan Christus. Staat er. En het probleem van het vers, laat ik het maar meteen vertellen, er zit weinig anders op. Het probleem van het vers is dat dit ongeveer het belangrijkste vers is ter onderbouwing van de leer dat de gemeente de bruid van Christus is. En dat is zo samen met enige uitspraken uit Efeze hoofdstuk 5. Maar in beide schriftgedeelten komt het begrip bruid zelfs helemaal niet voor. Maar ja, het is nou eenmaal een overgeleverde leer en daar moet je bijbelteksten bij zien te vinden. En daar wordt deze voor gebruikt. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het daar sowieso niet over gaat. Waar het over gaat is over Paulus' relatie tot de gelovigen in Korinthe. En dat blijft zo, ook in dit hoofdstuk. En zelfs nog, nou in ieder geval tot en met hoofdstuk 12. Boven hoofdstuk 12 vers 11 staat nog steeds, Paulus verdedigt zich tegen verdenking. Dat had net zo goed kunnen zijn, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Het onderwerp verandert niet. En in deze hoofdstukken wordt niet geleerd dat de gemeente de bruid van Christus is. De term komt in de Bijbel überhaupt niet voor. En het woord bruid wordt überhaupt niet toegepast in overdrachtelijke betekenis. In heel het Nieuwe Testament niet. Tenzij dan wellicht ergens in Openbaring. Wellicht, zei ik, daar wordt het in overdrachtelijke betekenis gebruikt. De bruid, de vrouw des lams, heeft zichzelf een bereid. Dat staat daar. Maar het zou duidelijk moeten zijn dat het een terugverwijzing is, inderdaad, naar oud-testamentische uitspraken. Waarin duidelijk is, want dat is zo in het Oude Testament, dat Israël beschreven wordt als de bruid dan wel de vrouw. Allebei. Nou, eerst vrouw, daarna alsnog bruid. Om het lastig te maken. Maar dat is zo. En in het Nieuwe Testament, kijk, men heeft de gemeente in de plaats van Israël gesteld, zonder te beseffen welke plaats dat dan eigenlijk is, zeg ik er altijd dwangmatig bij. En dus heeft men de uitdrukkingen over Israël ook toegepast op de kerk, dan op de gemeente of hoe je het maar noemen wil. En aangezien blijkbaar Israël de bruid is, want dat valt niet te ontkennen, heeft men dezelfde terminologie ook gestempeld op de gemeente als zodanig. En daar zit natuurlijk een grote kern van waarheid in of onder. Maar het punt is nou juist dat de relatie tussen Christus en de gemeente een heel wat sterkere is nog. Een nog veel sterkere dan de relatie tussen bruid en bruidegom. Ik kan nooit anders dan de woorden van mijn vader citeren. Die zei gewoon, nou ja, dat mensen de gemeente als bruid zien, ach, toe maar. Maar hij zei, het enige echte bezwaar wat ik er tegen heb, dus dat is niet eens het leerstellige. Leerstellig vond hij dat het helemaal niet klopte. Hij zegt, maar goed dat ze dat aanhangen, oké, ze zien maar. Maar hij zegt, het bezwaar van de hele opvatting is dat het in de praktijk de zeer sterke ontkenning is van de gemeenschap die er is tussen Christus en de gemeente. En toen kwamen de grappen uiteraard. Want u weet dat als je een beetje evangelisch bent en je bent bruid en bruidegom, dan heb je geen gemeenschappen. Want dat is ten strengste verboden. Dat mag pas in het huwelijk. En dat komt dan pas in de toekomst, hè? Toch? En wij zien uit naar onze vereniging met Christus. De bruidegom komt. En wij zijn de bruid en wachten op de komst van de bruidegom. Maar het is de ontkenning van dat wij leven in gemeenschap met de Heer. Want wij zijn niet zijn bruid, wij zijn zijn lichaam. En daarom dus niet de bruid, maar de bruidegom. Want de relatie tussen de gemeente en Israël nu is die van bruidegom en bruid. En ze zullen verenigd worden in de toekomst. Ja. Het is bij nader inzien het huwelijk tussen broer en zus. Maar ja, dat kwam bij de aartsvaders niet voor niks al voor. Men zal begrijpen dat de gemeente niet beschouwd wordt als een vrouwtje, maar als een man. Die zich mannelijk zou houden, staat er. Houdt u mannelijk, wordt aan de Korintiërs geschreven. En in de brief aan de Efeze staat dat wij zouden opgroeien tot één volkomen man, collectief, als gemeente. En bovendien wordt de gemeente beschreven als mannelijke zoon in Openbaring 12. Maar die mis je dan dus ook. En dus heeft men van die vrouw die een mannelijke zoon baart, heeft men van die vrouw gezegd, dat is de kerk. Want het is immers Israël en dat is de kerk. Nee, niet volgens mij, niet volgens de Bijbel, maar het is gangbare theologie. De gemeente als het ware Israël. Het verlengstuk van Israël enzovoorts. En dan leest men daar dat de gemeente als vrouw een mannelijke zoon moet voortbrengen. Dat is de Christus en dat de gemeente dus verantwoordelijk is om nu op aarde het koninkrijk van Christus te verbreiden over alle volkeren en daarmee de wederkomst van Christus te bewerkstelligen. Een evangelische variant is precies dezelfde, maar heel uit anders. Wij moeten het evangelie brengen aan alle volkeren en dan komt de Heer weder. Want wij zijn de vrouwen, wij moeten die man voorbrengen. Hoe je daarna nog kunt geloven dat de gemeente de bruid is en Christus de bruidegom, ontgaat mij voorkomen. Dat doe ik ook niet eens mijn best voor om dat nog te begrijpen, dat gaat niet lukken. Het is allemaal een misverstand, dat is niet zo. En men zou het hier ook niet in willen of moeten willen lezen, want het staat er domweg niet. Bovendien, wij komen nou uit hoofdstuk 10, dat is mooi. Dat is een mooie aanloop naar deze woorden. De indeling in hoofdstukken is trouwens sowieso kunstmatig. Dus kortom, het onderwerp gaat gewoon verder. En Paulus verklaart zijn relatie tot de Korintiërs. Hij zegt, want ik ben jaloers, ik beschouw jullie als mijn eigendom. Ik raak geïrriteerd of ik voel me bedreigd of miskend of teleurgesteld als blijkt dat jullie als gemeente in Korinthe je verbinden met iemand, met Apollos of wie het maar was, of Petrus of weet je veel. Paulus, het is mijn verantwoordelijkheid. En ik had er zo mijn plannen mee. Ik heb u verbonden. Nou, er staat, ik heb u lieden toebereid. Wat eigenlijk ook niet klopt, geloof ik. Ik ben ijverig over u met een ijver gods, want ik heb u lieden toebereid om u als reine maagd aan één man voor te stellen. Ik zoek het woord verbinding, maar ik zie het niet staan. Er staat namelijk, zo letterlijk mogelijk, want met een ijver gods ijver ik over u, want ik heb u verbonden, harmozo, harmoniëren. Harmozo betekent namelijk verbinden. Men heeft het vertaald met toebereid. Waaruit blijkt dat de vertalers dus problemen hadden. Die hebben het wel gezien als bruid en bruidegom. Maar dat klopt toch niet? We zijn toch nog niet, de gemeente is dan toch nog niet verbonden aan Christus, of aan de Heer, of hoe het maar heten mag. Ze hebben daar dus problemen mee gehad. Maar er staat, ik heb, nog steeds letterlijk, want ik heb u verbonden aan één man. Daar staat het, ik heb u verbonden aan één man. En dan, om een reine maagd, dat u als, dat is onzin. Natuurlijk is het beeldspraak, dat hoef je er niet bij te zetten. Om een reine maagd voor Christus te stellen. En dan ben je alle schuingedrukte woorden weer weg. En dan heb je de beide zinnen. Want het is een parallelisme hier. Twee zinnen, namelijk, ik heb u verbonden aan één man om een reine maagd voor Christus te stellen. Dat zijn de twee zinnetjes. Schrijf ze eventueel op, onder elkaar. Ik heb u verbonden aan één man om een reine maagd voor Christus te stellen. En als je die zinnen vergelijkt, dan zie je dat wat in de eerste zin heet u, Dat heet in de tweede zin een reine maagd. En in de eerste zin heet het één man en in de tweede zin heet het Christus. En daarna dat woord harmozo, dat ik dus gewoon vertaal met verbinden, niet met toebereiden, met verbinden. Dat kan op een verloving slaan, zal ik maar zeggen, maar niet noodzakelijk. Trouwens, harmozo is gewoon ons woord harmoniëren. En u weet, harmonie bestaat daaruit dat verschillende losse noten samengevoegd worden tot één akkoord. En ze klinken goed samen. Dat is de bedoeling ervan. Nou goed, wat de apostel zegt, wel als je al dat vooroordeel over bruid en bruidegom niet hebt, en je leest de termen gewoon in hun verband. Nee, ik wil het wel anders zeggen. Ik wil wel zeggen, oké. Ik heb dat vooroordeel niet van bruid en bruidegom. Ik geloof daar niet in. Ik zie dat niet. Ik heb het nooit kunnen vinden. Waar staat het dan? Nergens te vinden. Dus heb ik geen probleem mee. Ik ken trouwens iemand anders. Die kan het ook niet vinden. En die heeft toen uitgevonden dat weliswaar in het Oude Testament sprake is van de Heer als bruidegom en Israël als bruid. Maar dat in het Nieuwe Testament dan sprake is van de Heer met een andere bruid. En dat is de gemeente, dus die heeft twee bruiden. En die woont niet eens in Den Ilp. Hebben ze er twee uitgevonden. Om de kool en de geit te sparen. En men maakte dan twee verschillende dingen van. Eén oud-testamentische en één nieuw-testamentische. Dat kan helemaal niet, want in het Oude Testament is Israël de vrouw des Heeren en niet eens de bruid. En daarna wordt gezegd dat een nieuw huwelijk gesloten zal worden, dat niet beëindigd zal worden. Dat is onder het nieuwe verbond en dat is in de wederkomst van Christus. Maar wie is dan de bruidegom? Nou, vaste regel. Alles wat in het Oude Testament over Christus gezegd wordt, slaat ook op de gemeente, want de gemeente is in Christus. Wij zijn het lichaam van de bruidegom, dus moeilijker is het niet. Zijn we dan met Christus verbonden? Jazeker, maar niet in hoedanigheid van bruid. Zijn wij rein? Ja, we zijn gereinigd. Zijn wij zonder vlek of rimpel? Ja. Zijn wij dus maagdelijk? Ja. Want wat betekent maagd of maagdelijk? Ik heb vroeger al geleerd over een maagdelijk schoolbord. Maar dan was het wel erg schoon. Dat gebeurde zelden. Maar wel een maagdelijk vel papier, wat je dan in je schrijfmachine draait. En daarna krijg je de schrijversblok, hoe heet dat in het Nederlands? Writersblok heet dat. Kent u dat verschijnsel? Verschrikkelijk. Neem je het wel papier in je pen of je draait hem in de typemachine vroeger en dan moet je gaan schrijven en dan komt het niet. En dan typ je wat fout. Vel eruit, prullenbak. Nieuw vel erin. Maar goed, een maagdelijk vel heet dat. Dat wil zeggen, nog helemaal gaaf. Niks mee gebeurd. Onschuldig. Onbevlekt, zo je wilt. Is dat per definitie vrouwelijk, iets wat maagdelijk is? Nee. Echt niet. Echt niet. Ik heb in de Bijbel altijd 144.000 maagden achter de hand. 144.000 maagden, maar het zijn wel mannen. Staat er. Deze zijn maagden. Met andere woorden, je mag voor het woord maagd niet zomaar invullen vrouw. En het idee dat die maagd dan per definitie nog bruid is ook. Nou, daar kan ik het beter ook verder maar niet over hebben. Toch? Hoewel. Doe maar weer. Het zijn dingen die aan elkaar gekoppeld worden, maar die met de realiteit gewoonlijk heel weinig van doen hebben. Laat ik het zo zeggen dan. En daar gaat het dus ook niet over. Paulus zegt, ik heb u verbonden aan één man. Aan wie, denkt u? Ja, als je niet oplet, heb je er niks aan? Waartoe hebben we nou al die hoofdstukken gelezen? En dan heb ik het nog niet eens gehad over de eerste Korinthebrief die eraan vooraf gaat. Waar gaat het over? Over dat Paulus denkt of vindt of van mening is dat die gemeente in Korinthe van hem is, inderdaad onder zijn gezag valt en dat hij er verantwoordelijk voor is. Aan welke man heeft hij nou die gemeente verbonden? Aan zichzelf. Een één man. Niet aan Apollos, niet aan Kefas, niet aan wie er nog meer kwamen buurten daar. En roemen in zijn werk. Toch? Ik heb u verbonden aan één man. En die ene man is Paulus dus zelf. En dan is de vraag, waarom doet hij dat? Om die gemeente als rein en onbevlekt voor Christus te stellen. En daarvoor gebruikt je het woord maagd. Een reine maagd. Elders heet het rein en zonder vlek of rimpel of onberispelijk of hoe het maar heten mag. Bij gelegenheid. Daar zijn ook schriftplaatsen voor waar het zo staat. Maar het heeft met het hele begrip bruid en bruidegom eigenlijk niks van doen. Helemaal niet. Wij worden straks voor Christus gesteld. Bij welke gelegenheid? Bij een trouwerij? Nee, bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarin ieder zal wegdragen hetgeen door het lichaam is geschied. Het zij goed, dat wil zeggen binnen de maat die ons Christus heeft toebedeeld, in onze bediening, gaven. Het zij goed, het zij kwaad, dat is wat buiten de maat was. En moeilijker is het niet, heel dat idee van de gemeente als bruid ligt hier niet in. Die woorden staan er niet, het gaat er niet over. Waar het over gaat is dat Paulus die gemeente beschouwt als vallend onder zijn verantwoordelijkheid. Dat is waarschijnlijk enigszins onwijs, staat er ook, meerdere keren, maar men zal die onwijsheid maar verdragen. In ieder geval ziet het de apostel dat hij zich verantwoordelijk beschouwt voor die gemeenten, die gemeenschappen van gelovigen, die door zijn arbeid ontstaan is. Bovendien lees ik even ditzelfde hoofdstuk, 11 dus, vers 28. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Of dat terecht is of onterecht, dat weet ik niet. Waarschijnlijk is het terecht, omdat een bediening die wij hebben, hebben wij principieel in de gemeente als zodanig, met een hoofdletter. Dat wil zeggen, het is niet afhankelijk van een plaatselijke gemeente. En dat geldt voor Paulus dus ook. Of je die zorg in de praktijk kan dragen, nou ja, misschien niet, maar hij moet eraan doen, denkt hij, wat hij zou kunnen doen, en dat doet hij dan dus ook. En in het bijzonderheid, door deze twee Korinthebrieven hebben wij de indruk, dat staat in alle handboeken, dat Paulus dan toch een specifieke binding had, speciaal met de gemeente in Korinthe. Ik betwijfel dat, want ik kan er met gemak tegenoverstellen dat de apostel een grote binding had, juist specifiek met de gemeente in Rome. Een binding die hij zelfs uitdrukt terwijl hij er nog nooit geweest was. Men lezen Romeinen 15 en 16. Zegt mij niet zoveel. Je kunt net zo goed andersom zeggen, hij heeft problemen met deze gemeente. Omdat hij daar eigenlijk niet welkom is. En wat hij ook doet, ze willen daar toch niet naar hem luisteren. En inderdaad, ze miskennen het gezag dat hij van Gods wegen ontvangen heeft. Daar gaat het in werkelijkheid over. En Paulus probeert te redden wat het van te redden valt. Hij zegt, dat is weliswaar dwaasheid, maar zo beleef ik het nou eenmaal. Ik ben ijverig over u. Want ik heb u lieden verbonden aan één man. Let op de volgorde van de woorden. Hè. Die heb ik veranderd. Nee, de vertalers hebben die veranderd. Ik zet ze nu terug. Ik heb u verbonden aan één man. Om een reine maagd voor Christus te stellen. Ik heb u aan mijzelf verbonden, al was het maar in mijn gedachten. Ik beschouw mijzelf voor u als verantwoordelijk om u daarna rein, onbevlekt, voor Christus te stellen, straks in de openbaring, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is 5-6 hoofdstukken terug. Dat wil zeggen 2 Korinthe 5. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daar zullen we voor hem staan. Voor de troon, om zo te zeggen. En dat is waar het over gaat. En daarna moet ik er dringend mee ophouden, want het is de hoogste tijd. Maar je zult zien dat de volgende verzen ook niet de minste verband hebben met een leer over de gemeente als bruid of zo. Kortom, dat komt hier helemaal niet voor. Dat komt überhaupt nergens voor. En als je het hierin legt, mis je compleet de gedachtegang van de apostel Paulus. Dan ben je die compleet kwijtgeraakt. Het is een fundamentele verklaring binnen deze hoofdstukken. Het is een essentieel vers. Fundamentele verklaring voor Paulus schrijven in deze brief. Hij wil hen bewaren voor vreemde invloeden van buitenaf, waar dan weer tegen gestreden moet worden, waar dan weer allerlei dingen moeten ternedergeworpen worden. Als ze nou gewoon maar naar hem luisteren, is er verder niks aan de hand. Zegt hij. En dan zouden ze heel wat geruster leven hebben ook. Bovendien zouden ze leren om niet te zien op de zienlijke dingen. Iets wat hij een paar keer in deze brief naar voren brengt. Maar om hoop en verwachting te stellen op de onzienlijke dingen. En meer in het bijzonder op het tegenwoordige werk van Christus tot opbouw van de gemeente. Verticaal gericht te zijn in plaats van horizontaal. Wij moeten het daarbij laten, want het is weer de hoogste tijd. Nou ja, dat bedoel ik maar. Als dat maar doorkomt, dat het een worsteling is voor de man. Ja, precies, ja. Ja, dat is strijd. Tegen alle horizontalisme. Ja. En tegen de democratie denk ik ook wel eens, maar vooruit maar. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Vader in de hemel, voor het woord dat u ons gegeven hebt, opdat u ons daarmee zouden voeden en opdat wij daarmee zouden opwassen in het geloof en opdat wij daarmee zouden opwassen tot die volkomen man, tot die mannelijke rijpheid. Wij danken u dat u ons geroepen hebt in Christus, om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus, om deel te hebben aan al zijn geestelijke zegeningen, vooralsnog in de hemel, maar die in de toekomst geopenbaard zullen worden. We danken u dat we ons in alle vrijmoedigheid mogen toevertrouwen aan u, die beloofd hebt uw gemeente te zullen bouwen, en die voor dat doel ook die gemeente hebt voorzien van organen. We danken u dat we daaruit mogen leven, ook elke dag, en ons bewust mogen zijn dat waar wij oprecht u zoeken en de verheerlijking van uw naam, dat u daar inderdaad uw goede werk, dat u in ons begonnen hebt, zult voltooien tot op die dag van Christus, wanneer wij voor Christus gesteld zullen worden. Wij danken u daarom voor deze morgen en we bevelen onszelf aan bij u en bij de troon uwer genade, opdat we daadwerkelijk gevuld zouden worden tot al de volheid Gods. Amen.